Ik ga vandaag over jullie spreken. Dus het onderwerp waar ik het over ga hebben, daar kun je gewoon jezelf invullen. In de Bijbel heet dat anders. Dat heet Nazireer. En je ziet er tussen haakjes staan hoe je dat dan schrijft in het Hebreeuws, Nazir. En het meest uitgebreide verhaal over een Nazireer staat in Numeri 6, vers 1 tot 21. Een wetgeving. Nou is die wetgeving, die moet je altijd zien in het kader van Jezus. Het Oude Testament is Jezus verborgen. Dus al die wetten, want af en toe lees je die wetten wel eens en regeltjes en dan is net alsof je in een doolhof bent. Dan denk je van jongens, wat betekent dat toch allemaal? En dan probeer je het een beetje in te schatten van hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Enzovoorts. En dan verzand je vaak in details. Maar eigenlijk is elk detail schijnt licht op de persoon van Jezus. Dus alles wat er staat schijnt licht op Jezus. Maar als het gaat over de Nazireer, gaat het ook over jou. En dat ga ik aantonen. Dus eigenlijk zijn wij met z'n allen, zoals we hier zitten, Nazireërs. Dus dat betekent dat wij, als we Numeri 6 opzoeken, lezen we iets over onszelf. Maar we lezen ook iets over Jezus. En waarom over jezelf en over Jezus? Omdat wij namelijk in Christus zijn. Weet je, wij leven een heel raar leven. We zijn op de een of andere manier zijn we nog steeds vleeselijke mensen met alle dingetjes behept. Tegelijkertijd zijn wij in Christus volmaakt. Ja, ik vind dat heel lastig om dat te begrijpen voor mezelf. Als God de Vader naar jou kijkt, en ook naar mij, in Christus, dan ziet hij zijn zoon. Dan ziet hij een volmaakte zoon. En dat is onbegrijpelijk. Het is net alsof hij al je makken, je tekortkomingen, ook je zonden, niet ziet. Nou, we gaan dus iets lezen over die Nazireer. Ja, even goed zeggen, Dick. Ja, Nazireer. Een Nazireer betekent letterlijk het woord Nazir, afgezonderd of toegewijd. Een Nazireer was iemand in het Oude Testament, en nogmaals, dat schijnt dus licht op nu, op jou. Was iemand die voor een bepaalde periode, maar het kon ook je hele leven lang, je toewijden aan God. Dus dat betekent dat je dan dus, net zoals de voorwerpen in de tempel, die waren heilig. Heilige voorwerpen. Je, bedoel, je hebt gewone schalen, je hebt gewone bekers, je hebt gewone messen, je hebt gewone vorken. Maar de voorwerpen in de tempel, die waren heilig. Die waren apart gezet. Die werden niet gebruikt voor het mondeen, weet je wel, voor het alledaagse. Het verschil tussen heilig en niet heilig is alledaags. Dat is gewoon. Dat is normaal. Dat is van 9 till 6, weet je wel. Naar je kantoor gaan, naar je werk gaan, weet ik veel. Opstaan, eten, slapen. Dat is gewoon, alledaags. Heilig betekent, ik ben apart gezet. En wij zijn dus apart gezet. En dat staat diverse keren in de Bijbel. Jezus zegt, het is hoogpriesterlijk gebed. Ik heb mij geheiligd. Omwille van hen, zijn ze discipelen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn. Wij zijn dus door de waarheid geheiligd. De waarheid is bij ons een persoon. Dat is over nagedacht. Wij willen altijd over alles het naadje van de kous weten. Heb jij een mening over dit? Heb jij een mening over dat? En wat is dan de waarheid? En wat is niet waar? Enzovoort. Pilatus die zei, wat is waarheid? Weet je het nog? En dat is de stomste vraag die je ooit kunt stellen in het universum. Want de waarheid stond tegenover hem. Ja. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Het was de waarheid. Niet wat is waarheid, wie is waarheid. En zo in deze rare tijden waarin eigenlijk niets meer zeker is. Alles is onzeker in deze tijd, toch? Of je een jongetje bent of een meisje of je bent... Je valt op jongetjes, of je valt op meisjes, of je valt op alles, of je valt überhaupt altijd. Dit is geen touw meer aan vast te knopen, toch? En dan krijg je wel zo'n vraag van, nou, hoe denk jij er dan over? Over dit of over dat? Zeg, nou, weet je wat? Ik weet het wel als ik iets tegenkom. Dan luister je naar de waarheid. Je gaat luisteren naar de Heer. Hoe stelt Hij zich op? Jezus deed alle dingen net iets anders dan dat de conventie aangaf. Bijvoorbeeld Melaatse mensen mocht je niet aanraken in de Bijbel. Wat deed Jezus? Hij raakte ze aan. Bloedvloeiende vrouw. Iemand die aan een bloedvloeiende leed was onrein in de Bijbel. Raakte je zo iemand aan, ben je zelf onrein. Jezus deed het tegenovergestelde. Die werd aangeraakt door die dame. Ik ben ervan overtuigd dat hij haar weer oprichtte. Dan zou hij dus eigenlijk volgens de wet onrein moeten zijn vanaf dat ogenblik. Doden mocht je niet aanraken, ben je onrein. Jezus komt een lijkstoet tegen en hij bederft de hele zaak. Want hij wekt die dode jongen op. Die ligt op een baar, die ligt dood te wezen. In Israël begraven ze hem. Nog steeds, hè? Als iemand sterft vandaag, wordt hij ook vandaag begraven. Nou, dus die jongen was nog maar net overleden, zeg maar. En Jezus loopt op af, hij raakt die dode aan. Die dode komt tot leven. Dochtertje van Jairus. Iedereen zei, ze is dood. Jezus en Jezus slaapt. Het begrippen, het hele begrippen gebeuren, is bij Jezus anders. Mensen die zijn overleden in Jezus, die slapen. Die zijn al bij Jezus en die komen straks terug. Wat fantastisch zal dat zijn, joh. Geweldig. Dus wij zijn geheiligd, dus wij zijn Nazireërs. Paulus is het er ook mee eens, natuurlijk. Hij schrijft in 1 Korinthe 1, vers 2. Jullie zijn geheiligd in Christus Jezus en geroepen om Gods heiligen te zijn. Heilig betekent apart gezet. Een andere betekenis van hetzelfde woord is omkranst. En daar kom ik later op terug. Zie je een asterixje dalen? Ik kom er later op terug. Omkranst. Probeer het even vast te houden. Een betekenis van hetzelfde woord. En nog een betekenis van hetzelfde woord is ongesnoeid. En ongesnoeid, dat betekent dan van een wijnstok. Dus wanneer gebeurde dat? De Leviticus die vertelt dat. Wanneer is een wijnstok niet gesnoeid? Israël was een agrarische gemeenschap. Die hadden vijgenbomen, olijfbomen, wijnstokken, nou noem het maar op, gerstevelden. Die werden altijd keurig netjes onderhouden. Werd geploegd, geëcht, gemaaid, gezaaid enzovoorts. Wijnstok moest elk jaar weer keurig netjes worden gesnoeid, ingekort. Want juist die nieuwe loten brengen weer de vruchten voort. Maar, wanneer gebeurde dat niet? Als het een sabbatsjaar was. Het staat letterlijk in Leviticus 25. Je zult dan niet de vruchten oogsten van je ongesnoeide wijnstok. En dat is ook weer belangrijk, want daar kom ik straks op terug. Het oogsten van de vruchten. Want het is de bedoeling dat een wijnstok vruchten voortbrengt, hè? Druiven. Wij hebben er ook eentje in de tuin. Er zijn van die hele minime, hele kleine vruchten, van die hele kleine knikketjes. Die zijn lekker, zijn wel lekker. Zijn wel lekker. Maar hoe ik het moet snoeien, weet ik zelf niet zo goed. Dus als je niet goed snoeit, dan is de opbrengst van de vrucht ook niet zo denderend. Maar ik ben geen tuinman, ik weet het niet zo goed. Ik ga erover lezen. Maar een ongesnoeide wijnstok had je dus eens in de 7 jaar sabbatjaar. En eens in de 50 jaar had je het jubeljaar. Dan werd er geen graan geoogst, er werden geen vruchten geoogst. En de wijnstok werd dus niet gesnoeid. Dus ik denk op de een of andere manier ontstaat er een relatie tussen Nazireër. Want het woord wat daar gebruikt wordt voor ongesnoeid is hetzelfde woord, Nazir. Het werkwoord is nazar. Maar dat maakt niet zoveel uit. Het is hetzelfde woord. Gebeurt niet. Dus een Nazireër heeft iets te maken met het sabbatsjaar. Vind je dat een gekke sprong? Nee. Of hij heeft iets te maken met het jubeljaar. En wat is het sabbatsjaar? Dat is het jaar waarin God koning is.
Rust.
Een jaar van rust. Weet je waarom Israël in ballingschap ging? Babylonische ballingschap. Op een gegeven moment werd het hele volk afgevoerd, toch? Naar Babylon enzovoorts in verschillende groepen. Maar weet je waarom? God zegt waarom. Omdat ze het land niet met rust gelaten hebben eens in de 7 jaar. En de periode dat ze daar waren, 70 jaar, is exact de periode dat het land te goed had aan rust. Dus toen kreeg het land in 70 jaar een soort met terugwerkende kracht, alle sabbatjaren. Een Nazireër heeft dus te maken met de sabbat, met rust. Wat we er net hoorden, het is zo belangrijk dat je op een gegeven moment... Het is goed om te werken voor de Heer. Het is goed om dingen te doen voor de Heer. Het is goed om je handjes te laten wapperen. Het is goed om je hersens te laten draaien. Maar het is nog beter om eens in de week rust te houden. En het hoeft niet op de zaterdag te zijn of de zondag, maakt me niks uit. Maar zoek het aangezicht van de Heer. En de ware wijnstok, daar komen we straks ook op. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok, jullie zijn de ranken. En wat doen ranken aan de wijnstok? Die geven het sap door vanuit de wijnstok. Dan denk je van, nou, dat is niet zoveel. Nee, dat klopt. En omdat je dat doet, ga je vrucht dragen. Maar voor wie is die vrucht? Dus die Nazireërs, die gingen vrucht dragen. Even vasthouden. Vind je het niet spannend?
Ja.
Ik wel. Exact, daar gaan we nu naartoe. Er waren een aantal dingetjes die een Nazireër, goed dat je het zegt, er waren een aantal regels waar Nazireërs zich aan moesten houden. In de eerste plaats, ze mochten geen vrucht van de wijnstok. Grappig, hè? Omdat dat Nazir is ongesnoeide wijnstok. Ze mochten geen wijn drinken, ze mochten geen druivensap drinken, ze mochten geen druiven eten, ze mochten zelfs niet rozijntjes eten of rozijnen koeken. Helemaal niks. Alles wat er van de wijnstok kwam was taboe. Niet. Dus dat vind ik wel interessant. Dus als je Nazireër, jullie zijn dus Nazireër, dat hebben we vastgesteld. Moet je wel vrucht voortbrengen, maar die vruchten zijn niet voor jou. Dat is toch grappig, of niet? Dus die vruchten zijn niet voor jou. Waarvoor zijn ze dan wel? Komen we op, dat gaat komen. Geduld. Oh, daar heb je een mooie wijnstok. Ja, zo ziet die wijnstok voor mij er niet uit, hoor. Het tweede, ze mochten geen doden aanraken. Dus als je Nazireër bent, mocht je geen doden aanraken. Dus dat betekent, je had met de dood niks te maken. Wij als Nazireërs hebben met de dood niks te maken. Zijn er christenen die doodgaan?
Overlijden.
Nee. Ze slapen. De dood is overwonnen. Er is hier in Nederland ook een soort van, ook binnen christelijke kringen, op een gegeven moment moet je de dood omarmen, de dood is je vriend enzovoort. Ik weet nog dat dat op de middelbare school verteld werd tegen de kindertjes toen Marusha nog op de middelbare school zat, dat was een jaar of 14. Dood was een vriend. Ik zei, nou, dat is niet bijbels. Het staat in de Bijbel, dat is de laatste vijand die Jezus verslaat. Dus het is een vijand. Dood is niet mijn vriend. En er staat ook in de Bijbel dat wij van de tweede dood hebben wij geen last. Dus de eerste dood is als je inslaapt. Dat zeggen wij toch ook wel, hij is ingeslapen. Ja, ik doe het elke avond, maar dan word ik ook weer wakker volgende. Maar dat is wel de bedoeling. Maar begrijp je wat ik bedoel? Nazireërs hadden met de dood niks te maken. Geen dode werken, geen dode acties. En weet je wat dode werken zijn? Dat is alles wat je doet zonder inspiratie, zonder kracht van de Heilige Geest. Dat zijn, weet je wat, vergeefs zwoegende bouwlieden. Ken je die zin? En je kunt je helemaal malotig werken en het maakt niets uit. Het is allemaal schijn. Het is gebakken lucht. En daar moeten Nazireërs niks mee te maken hebben. Die moeten geënt zijn op die ware wijnstok. Die moeten zich toewijden aan God zelf. En als je dat doet, ga je vrucht voortbrengen, maar niet voor jezelf. Het laatste, geen scheermest op je hoofd. In die tijd hadden ze nog geen tondeuses of zo.
Of
een schaar. Een scheermes op je hoofd. Geen scheer. Nou, dan weet je meteen natuurlijk een heel beroemd verhaal van een scheermes enzovoorts. Toch? Simson. Ja, dat was een Nazireër. Er was een Nazireër met lang haar. En in die lange haren zat zijn kracht, zei hij. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Die zegt eigenlijk is het een soort van kroon van God. Je kon dus aan iemand zijn haar zien dat hij toegewijd was aan God. Dus de heiligheid van God was zichtbaar aan zijn haar. Dat is voor mij natuurlijk vervelend te vertellen, maar begrijp je wat ik bedoel? Het was een soort van kroon. Het was iets waardoor iemand opviel. Iedereen wist dat, oh wacht even, hij is een Nazireër. Dus, hij drinkt geen wijn, hij raakt geen dood aan. Snap hem?
Was daar soms een beetje anders. Die raakte mensen aan, die werden dood op het moment dat hij ze aanraakte.
Ja, daar heb ik over nagedacht, want ik denk op een gegeven moment, ja, er is natuurlijk een heel smalle marge van als je iemand doodslaat, heb je hem dan aangeraakt? Want toen je hem aanraakte, leefde hij nog? Wel goed. Ik weet ook niet of het voor dieren aanraken geldt, dode dieren, want hij heeft natuurlijk honing uit een dode leeuw. Ja, ik heb wel over. Maar Simpson was natuurlijk niet echt een schoolvoorbeeld van zo zou het moeten zijn.
Nee.
He, Simpson, die ging op heel veel terreinen de fout in. Zeg eens.
Hij zat heel veel in Gaza.
Hij zat heel veel in Gaza, ja. Gaza is hem noodlottig geworden trouwens. Dan zitten we zoveel duizenden jaren later. Goed. L'histoire se répète, wordt er wel eens gezegd. De geschiedenis herhaalt zich. Ik heb geschiedenis gestudeerd en dat was het ergste wat je kon zeggen. Geschiedenis herhaalt zich niet. Anyway, dat moesten wij leren vroeger. Kijk, dat scheermes op dat hoofd komt ook nog even terug. Dan hebben we al twee dingen die terugkomen. Goed. Heb je de eerste nog?
Ja,
die
terugkomt? Maar dat scheermes, wat je zegt. Het was toch ook een nasreerschap dat je helemaal kaal was? Alles verdraaid.
Dat klopt, Frits. He? Aan het eind, als je dus voor een bepaalde periode nasreer was, ja, ja. Weet ik wel, minimaal 30 dagen. He, maar goed, dat heeft hij dan de latere. Er is allemaal aan toegevoegd. Het staat niet in de Bijbel, maar weet je wel, bij de Joodse traditie hebben ze er allerlei gespecificeerd van: oké, jongens, nazireer voor een bepaalde periode, hoe lang dan? Nou, zeiden de geleerden, minimaal 30 dagen. Anders loont het geen moeite, want hoe hard groeit je haar in 30 dagen? Maar anyway, maar als die periode erop is gehad, die was afgelopen, dan ging je dus inderdaad naar de tempel of naar de tabernakel in de tijd van Mozes en zo. En dan liet je je haar afscheren. En dan moest je 3 offers brengen. Een vredeoffer, een brandoffer en een zondoffer. En nog met graan erbij en brood erbij. En dat was een hele ceremonie. Kostte ook serieus geld. Ja, je moest in ieder geval met 3 schapen of geiten aankomen zetten. Anyway, en dan was je nazireerschap dus opgeheven. En dan werd je inderdaad. En dat haar, dat werd dan ook op het brandofferaltaar in de fik gestoken. Maar dat is een ander verhaal. Daar zit natuurlijk ook weer een diepere boodschap in. En nogmaals, jongens, wij zijn nazireërs, maar we hoeven ons haar niet te laten groeien. Voor mij is dat ook een kansloze wedstrijd. Maar we hoeven ook niet dat je zegt van nou, ik vind een wijntje wel lekker. Geen probleem. Met dood aanraken zou ik een beetje voorzichtig zijn, maar ook dat is geen probleem. Snap je wel?
Ja.
Nou ja, in de zin van. Nou ja, goed, maakt niet uit, jongens. Ik ga eventjes te ver nu. Wat was het doel van nazireërschap? Dat is wel grappig, hè? Je wijt je toe aan God. Wij zijn ook, hè? Nazireërs. Maar wat is het doel dan? Waarom ben je nazireër? Nou, om impact te hebben op je omgeving. Weet je dat wij impact hebben op onze omgeving? Dus op dit ogenblik een jochie. Een jochie, 23 is die. In Turkije. Geopereerd aan zijn ogen. Voor de rest van zijn leven kan hij zien. Wat een zegening, dat is impact. Dat is impact. We gaan straks met een stelletje mensen daar naartoe. Zegenen we de mensen die zich uitgesloofd hebben om kinderen een leuke week te geven, maar vooral om ze de Heer te laten leren kennen. Dat is toch fantastisch? Dat gebeurt, dat is impact. Als je dus rondloopt op aarde, heb je altijd impact.
Absoluut.
Maakt niet uit wat je doet. Ook als je niks doet, dat heeft ook gevolgen.
Ja.
Niks doen is ook iets doen. Het heeft gevolgen. En wat is, hoe weet ik dat? Dat vind je onder andere in Amos. Daar is God eigenlijk verbolgen op zijn volk. Boos op zijn volk. Dit is dus na de ballingschap. Dan zijn ze weer terug in het beloofde land. En wat gebeurt er dan? Dan beginnen ze weer met allerlei afgoderij. En dan zegt hij, God die zegt, ik heb toch alles gemaakt voor jullie gedaan. Sommigen van jullie heb ik profeet gemaakt. Wat doet een profeet? Die waarschuwt. Die zegt, jongens, kappen met die handel. Jeremia, Jesaja, noem ze maar op. Die zeggen, jongens, als jullie zo doorgaan, gaat het mis. Elia, Elisa, noem ze maar op. Al die profeten, Zachariah. Andere nazireer. Met andere woorden, ik heb mensen nazireer gemaakt als een soort van waarschuwingsteken. Weet je, als jij ergens binnenkomt, dan gebeurt er iets.
Absoluut.
Heb je wel eens gemerkt dat sommige mensen gewoon een hekel aan je hebben? Terwijl je helemaal niks gedaan hebt. Je komt ergens binnen en mensen hebben instant hekel aan je. Waarom? Duisternis en licht.
Ja.
Maar dat betekent dus dat als jij ergens binnenkomt, schijnt er licht. Dat is gewoon zo. Dat is ook de reden waarom we hier op aarde zijn. Want God die houdt zielsveel van jullie. Die had ons het liefst bij hem. Wij zijn het voorwerp van zijn liefde. Kun je nog herinneren dat je verliefd was vroeger, maar je was nog niet samen in één huis? Dat je dan dacht, ach, dan moet ik weer naar huis en dan zie ik haar of hem een tijd niet. Ik weet eigenlijk zou het, hè? Dus een mooi lied over, ik heb geen zin om op te staan. Was jij maar hier, de hele dag. Nou, dat is niet echt een psalm geweest, maar het was wel een liedje vroeger. Maar begrijp je het? Je wil gewoon dat, je wil bij iemand zijn, bij het voorwerp van je liefde. Daarom ben ik zo blij met Maya. Ik ben de hele dag bij haar. Zij is het voorwerp van mijn liefde. En de God die zegt dus, ik heb Nazireërs gegeven. Zo is het toch, Israëlieten. Spreekt de Heer. Dat is de NBV-vertaling. Maar jullie, in plaats van te luisteren, gaven ze de Nazireërs wijn te drinken. Dus met andere woorden van, oh, ben je Nazireër? Moet je een wijntje? Met andere woorden, daarmee verbrak je dus de wijding, de toewijding van die Nazireër aan God. Je rukte hem los van zijn contact met God. Je maakte hem machteloos. Net zoals bij Simson, zijn haar eraf. Machteloos. Geen power meer. Niks meer. Geen waarschuwings. Gewoon meegaan met de meute, meehuilen met de wolven. En dat willen mensen. Mensen die zondigen, en dat zijn alle mensen die zich niet gewijd hebben aan Jezus, die willen niks anders dan steeds meer mensen die hetzelfde doen als zij. Ze willen medestanders, niet alleen medestanders, meelevers, meedoeners. Ze willen dat je meehuilt met de wolven in het bos. En op het ogenblik dat je dat weigert te doen, dan ben je dus een licht voor je omgeving, maar ook een aanklacht. Dan denk je, oké. Dus eigenlijk hoef je helemaal niet, als je in de kantine zit met je maatjes, allemaal schuine bakken te vertellen. Dat hoef je niet te zeggen, van mij hoeft het niet. Ik hou er niet van, weet je wel. Maar toen ik nog werkte, daar in de lerarenkamer, je wil niet weten wat er allemaal passeert, joh. En ik zat erbij en op het moment dat ik binnenkwam, dan droogde die hele stroom aan schuine moppen op. Zelfs leerlingen, die kwamen naar mijn collega toe. Meneer, ik heb nou een mooie, allemaal schuine, zacht schuine, bij mij nooit. Ik heb nooit iets gezegd van jou, van mij, hoef ik niet. Niet om mezelf op de borst te slaan, maar dat gebeurt automatisch. Dat gebeurt automatisch. Jullie gaven de Nazireërs wijn te drinken, zegt God via Amos tegen het volk. En tegen de profeten hebben jullie gezegd, jullie mogen niet profeteren. En dat gaat steeds meer gebeuren. Als je vandaag de dag de waarheid spreekt, kun je in de gevangenis raken. Wist je dat? In Engeland worden mensen nu opgesloten. De cellen zijn zo vol, er is geen plaats meer. Mensen worden opgesloten omdat ze misinformatie verspreiden. Zo heet dat dan. En dat betekent dat ze bepaalde dingen zeggen, bijvoorbeeld niet woke. Als je niet woke dingen zegt.
Je hoeft niks te zeggen als je plaatst commentaar onder iemands post, ja, of Instagram of wat dan ook, komt nog politie bij je aan.
Dat klopt. En die kant gaan wij op. Dus profeten, dat hoeft niet eens profeten te zijn, dat zijn ook mensen met gewoon gezond verstand. Die denken van jongens, we gaan met z'n allen de gekte in, jongen. Dat hele klimaat, evangelie. Want het is een geloof. Als je zegt van ja, maar dat klopt helemaal niet, joh. Nou, dan verspreid je dus misinformatie en dan ben je dus schuldig. Op dit ogenblik is die gozer van X, heet dat tegenwoordig, weet je wel. Van, weet je gast ook weer? In Brazilië wordt het verbannen. Mag niet meer gebruikt worden. Is uit de lucht gehaald. Die website. Waarom? Omdat Elon Musk misinformatie verspreidt. Nou, en dat gaat hier in Nederland ook een keer gebeuren. Er zijn altijd een paar gekken die zeggen, ja, maar dat klopt niet wat jij zegt. Nou, dat mag toch? Je kan toch een andere mening hebben? Kan mij dat nou schelen? Als ik iemand tegenkom die zegt, ik ben een meisje, zeg, nou, prima, als jij dat wil, dat vind ik prima. Nou ja, goed.
Grappig is dat in westerse landen vrijheid van spreken een van de 3-4 eerste punten is in je
constitution.
Grondwet.
Ja, klopt.
En toch mag het niet.
Ja, klopt. Dus op het ogenblik zijn we bezig onze eigen grondwet te ondermijnen. Hey, je hebt hier meningsvrijheid enzovoorts. Nee, goed. We gaan hier geen politiek praatje houden, jongens. We gaan praten over ons als Nazireër. En als Nazireër loop je hier vandaag of morgen of nu al tegenaan. Ja, op een gegeven moment zullen de mensen zijn die jou aanklagen. Voor wat? Gewoon omdat je er bent. Omdat je ruimte inneemt. Omdat je lucht inademt. Wen er maar aan. Gaat gebeuren. Goed nieuws, hè?
Is dat ook waarom ze zeggen als de opname is gebeurd? Van, ja. Get rid of ja. it. Good
ja.
riddance.
Ja. Dus met de opname, dan zijn al die lichtverspreiders, weg. Die Nazireërs, weg. En dan is het hek van de Dam, letterlijk. Dan kan alles. Nu is er nog een soort restrainer, is dat in het Engelse vertaling. Degene die het tegenhoudt.
Dat zijn wij.
En dat is de Heilige Geest in ons die het tegenhoudt. Maar als wij met z'n allen pleiten zijn, dan heb je geen restrainer meer en dan is het feest. De vrucht van de geest. We gaan over vrucht van de geest praten. Vrucht van de geest. We weten het allemaal waar het om gaat. Hè? Dat is die vrucht waar de Nazireër dus niet van mag eten. Die is dus niet voor die Nazireeën. Wat is de vrucht van de geest? Ah, daar heb je hem weer. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En terecht dat jullie allemaal naar mij kijken.
Alle 9 punten.
In de NBG staat het net iets anders. Punt 4 staat er langmoedigheid. Dat is een woord, vond ik een heerlijk woord, maar het is niet meer van deze tijd.
Lang geduld.
De langmoedigheid, dus dat je, long suffering is het, dat is nog mooier in het Engels. Dat je heel lang met je laat zolden, als het ware. Vind ik. Langzulligheid. En voor geloof staat er trouw, zie je bij 7. Dat is de MBG. En in het Grieks daar pistis, en dat kun je vertalen met trouw, je kunt het vertalen met geloof, je kunt het met zekerheid, wetenschap enzovoorts. Dus daar kun je een heleboel kanten mee op. Dus in het Engels is het weer faithfulness. Nou, faithful is natuurlijk geloof. Faith is geloof. Maar faithful betekent dat je trouw bent. Toch? Ja. En dat zijn dus, dat is de vrucht van de geest. En die vrucht is dus niet voor de Nazireër om te eten. Maar die vrucht, die is er voor wat dan? Ja, ze zijn aan het spelen. Ja. En dan kom ik naar Johannes 15, vers 18. Ik ben de ware wijnstok. Zie dat die dikke tak, dat is de wijnstok. Jullie zijn de ranken. Dat zijn die onbenullige, dunne takjes die er vanaf komen. En die elk jaar weer weggesnoeid worden. Maar die wel vrucht dragen. En die vrucht, die wordt dus niet opgegeten door dat hele kleine onbenullige takje. En ook niet door die wijnstok. Die vrucht is er voor andere mensen, voor de mensen eromheen. Dus wij brengen iets voort waar onze omgeving profijt van heeft. Snap je dat? Want het doel van ons leven is impact hebben op onze omgeving. En wat wij voortbrengen is dus zoet. Het is gezond. Het is prima voor je. Je kunt er verschillende dingen mee doen. Met druiven kun je heel veel dingen doen. Je kunt er druivensap van maken, je kunt er wijn van maken. Nou ja, vraag het aan Noah, die weet het ook. Je kunt er van alle rozijnen koeken. Nou, noem het maar op. Het kan allemaal. Het is geweldig. Het kan allemaal. Dus de vrucht van de geest is niet voor jou. Heb je al eens over nagedacht? Maar dat is toch ook dat je denkt van, ja, maar liefde, als je liefde verspreidt, is het fantastisch. Of je bent blij, blijdschap, je verspreidt. Maria komt in het ziekenhuis, mensen die, dat is een soort van magnetische werking. Ik moet gewoon vechten om haar weer naar buiten te krijgen. Ik moet al die verpleegsters wegslaan, want anders willen ze haar niet laten gaan. Er was één zo'n mevrouw die zei tegen mij, ja, maar ik word altijd zo blij van haar. Ik zei, ja gek hè, dat heb ik nou ook. Ik neem er mee. Vrede. En dat is niet de afwezigheid van oorlog. Vrede betekent in je hart. Rust in je hart.
Ja, maar grappig is, ik heb hier nooit over nagedacht. Dit zijn eigenschappen van een persoon, maar juist je omgeving heeft profijt.
Juist. Ja. Want ik ken mensen, dat is een straf om erbij te zijn. Ik ga geen namen noemen, maar die, dat noemen ze droefroepers. Weet je wel, wat er uit de mond komt, dat, daar word je depressief van. Dat je denkt van, oh man, dan krijg je gewoon op de duur. Dan denk je van, waar is de uitgang, weet je wel? Ik ga geen namen noemen, maar ze zitten niet hier, jongens, maak je geen zorgen. Maar begrijp je wat ik bedoel? Tegenovergesteld is dat je mensen blij maakt. Dat mensen denken, oh wat leuk. Elvira is er weer. Nou, dat flirt de zaak een beetje op. Hè? Jongen, vriendelijkheid. Langmoedigheid is ook zo'n ding. Geduld. Hè, bedoel, 70 maal 7 maal, dat ken je. Hè? Maar er zijn zoveel mensen, die moet je een keer iets flikken en dat vergeten ze hun leven lang niet meer. Ze zijn vaak zo vergetenachtig als maar kan. Maar, oh wee, als je ze ook maar één been dwars zet. Dat vergeet ze nooit meer. Zo, ja, wacht even, ik weet het nog. Dat is die, ja, nee. Vergeven altijd, maar vergeten nooit, hè.
Maar geldt dat, Dick, voor onze mede-christenen of voor alle mensen?
Voor alle mensen. Uw vriendelijkheid zij alle bekend, staat er in de Bijbel. Dus dat betekent niet dat je als de deurmat bent, dat je over je heen laat lopen. Ben je mal? Maar je bent vriendelijk. Maar je bent wel gewoon, oké, prima. Als jij het niet, er staat ook geen parels voor de zwijnen. Weet je wel, dat is ook zo raar. Dat is met dat, ze slaan je op de ene wang, dan moet je op de andere wang en dan weer en dan nog een keer. Dat staat er helemaal niet in de Bijbel, man. Je hoeft jezelf niet af te laten rossen. Maar je moet niet eigenlijk ondermijn je jezelf als je niet vergevingsgezind bent.
Ja.
Dat vreet aan je. Ik heb verslagen gelezen van mensen die de concentratiekampen overleefd hadden. En uit woede, uit nijd, uit wraakzucht. Gewoon in leven zijn gebleven. In het kamp, maar daarna ook. En echt geloof me, dat is voor je omgeving niet leuk, voor jezelf niet leuk. Goedheid. Trouw. Dat zei Anne van der Bijl altijd. Van, er is maar één krant die in de Bijbel staat. Dat is het dagblad Trouw. Want er staat in de Bijbel, trouw wordt bij velen niet gevonden. Maar trouw, jongens, vandaag de dag. Het is toch met een lampje te zoeken. Wij zijn 52 jaar getrouwd. Als je dat zegt tegen mensen, vallen ze om van verbazing. Als je, zo, dat hoor je niet vaak, zeggen ze dan. Hoe lang ben jij getrouwd, Anna?
36.
Nou, dat hoor je ook niet vaak.
Ja, hè?
Dus, ja, oh, jij ook?
4 maanden langer.
Jij 4 maanden langer, hoor. Nee, maar zonder gekheid. Mensen, nou ja, ik hoef je niet te vertellen. Zachtmoedigheid. Dat is niet een zachtgekookt eitje, hè? Dat betekent dat je zachtmoedig bent. Dat je niet heel snel boos wordt. Dat is het eigenlijk.
Is het ook niet zo, Dick, zacht van gemoed, is dat je teachable bent?
Ja, ook dat, zeker.
Dat je je gemoed, dat je denkt, Heer, gaat u gewoon maar. Ik wil zacht zijn voor u. Weet je wel, dat je kneedbaar bent. Dat is voor mij het woord zachtmoedigheid eigenlijk.
En zelfbeheersing.
Ja.
Dat is ook zoiets. Wij hebben een microwave generatie. Als een sprakje niet binnen 3 seconden klaar is, dan vind je het te lang duren. Ja. Of dan ga je naar de McDonald's, want je wil snel jouw warme hap hebben of zo. Weet je wel dat. Maar dat is in alle opzichten zo. Zelfbeheersing. Vroeger zong Elvis Presley, toch? I can't help falling in love with you. I can't help falling in love. Het is mooi om mee te zingen, maar het is natuurlijk absoluut abominabel, de boodschap. Als je verliefd wordt op de buurvrouw en je denkt, I can't help falling in love with you. Wat ben je dan voor sukkel? Dat hou je toch zelf in de hand? Wat een geklets.
Van het vlees, hè?
Geklets, wat een geklets. Nee, maar dat is toch zo?
Is toch vlees in
love? I can't help falling in love. Wat is dat voor naar? Je valt niet in love. Dat zijn een hele serie van besluiten. Je denkt eerst van, oh, dat is wel leuk, dat ziet er goed uit. En dan ga je nog een keertje kijken en dan ga je weer eens een keertje kijken. En dan ga je het zo organiseren dat je het nog een keer ziet. Het is niet zo dat je denkt, ik struikel net zoals Maya een tijdje geleden en dan lig je op de grond. Zo werkt het niet, hè? Nee. Zelfbeheersing is dus een vrucht van de geest. Als je die vrucht nou nog niet hebt, helemaal fantastisch en geweldig ontwikkeld, nou, is jammer. Dan leef je nog onder de wet, vind ik. Dus in de tijd van Paulus waren er mensen die zeiden van, weet je wat, we gaan lekker zondigen, want dan kan de genade toenemen. Dus ik ga lekker naar de publieke vrouwen en weet ik wat allemaal. Want dan neemt de genade toe. Dat laat ik ook natuurlijk. Zolang je nog in het vlees bent, en we zijn nog in het vlees, en we zijn in de geest, we zijn het allebei. Maar wat ik merk bij mezelf is dat er een soort glijdende schaal is. Je gaat steeds meer merken van, oké, het gaat uit zichzelf. Toen ik pas christen was, zat het heel anders in elkaar bij mij dan nu. Toen had ik heel veel van die besluiten die ik moest nemen. Oké, niet een tweede keer kijken, niet een derde keer kijken. Nou, tegenwoordig denk ik van, ik ga gewoon als een soort naïef kind door de wereld. En af en toe is er een verleiding. Nou, dan weet ik wat ik moet doen. Ik beleid het als zonde en ik ga lekker verder, want ik wil in Christus zijn. Ben ik al volmaakt? Verre van. Maar ben ik op weg? Zeker. Ben ik op weg? Eigenlijk is de Heer op weg. Maar ik ben een Nazireër. Ik heb gezegd tegen de Heer, ik wil me toewijden aan u. Nou, zegt de Heer, dan ben je al klaar met het Nazireërschap. Je haar is erop. Nee,
dat is gek. Van binnen naar buiten.
Laten we eens kijken naar een bekende Nazireër. Dit is er een. Ken je hem? Dat is Jozef. Heb jij ooit Jozef gezien als Nazireër? Nee. Hoe weet ik dat? Het staat in de Bijbel. Genesis 49 vers 26 krijgt hij de zegening mee van de oude Jacob. Weet je wel, die ligt dan al die zoons te zegenen, prachtige dingen en ook wat minder mooie dingen. Jozef die krijgt een aantal versen lang zegeningen, maar een van de dingen staat er in onze vertaling dan, hij is afgezonderd. En dat is onze vertaling. Maar wat staat er in het Hebreeuws? Er staat Nazir. Hij is Nazireër. Hij is afgezonderd. Afgezonderd van zijn broers. Hier kun je het ook al zien. Hij had een ander jasje. Maar dat was ook traditie. Als zijn vader meerdere zoons had en hij wilde één zoon als een soort van opvolger hebben, dan kreeg hij een speciale mantel. En die speciale mantel, daar hoef je dus niet mee te werken. Het is logisch dat die broers wel een beetje de damp in hadden, want hij was niet eens de oudste. Hij was de jongste, op dat ogenblik. Benjamin kwam er later. Zij moesten werken, zij moesten met die kudde. Weet je hoe die schapen stinken? Daar moesten ze wekenlang mee op weg. En hij liep daar een beetje te paraderen met zijn mooie mantel. En toen begon hij ook al met die dromen en alles. Ja. Weet je het nog?
Ja.
Maar inderdaad, die mantel betekende dus rust. Ongesnoeid. Sabbatsjaar. Voel je hem? Hij was in de rust. En als je nou eens die vrucht van de geest gaat toepassen op Jozef, op het verhaal. En dan ga ik het niet allemaal herhalen hoor, dat duurt te lang. Maar wat een voorbeeld van de vrucht van de geest was Jozef. Later komen die broers bij hem en die zijn overgeleverd aan zijn genade. En hoeveel mensen hadden niet gedacht van, nou weet je wat, nu is het mijn beurt. Ik zal ze eens een keertje lekker te grazen nemen, toch?
Daar leek het ook in eerste.
Daar leek het ook op. Hij stelde ze op de proef enzovoort. Je kent het verhaal. Maar uiteindelijk zegt die jongens, jullie hebben mij niet gevangen genomen. Jullie hebben mij niet tot slaaf gemaakt. Tegenwoordig mag niet meer zeggen, hij is slaaf. Tot slaaf gemaakt. Jullie hebben mij tot slaaf gemaakt. Maar God had een plan met mijn leven. Waarom? Om impact te hebben op mijn omgeving. En niet alleen die 11 broers van hem en zijn vader en de hele clan in Israël had er profijt van. Maar de hele wereld. Want wat werd zijn titel in Egypte? De redder der wereld. Dus Jozef is een perfect voorbeeld ook van Jezus, die verworpen werd door zijn eigen broers. En toch de redder der wereld was. En die broers die komen naar hem toe en die denken, oh, nu hebben we echt een probleem. Mega probleem. Houston, we have a problem. Weet je wel? Maar nee, Jozef huilt. Dat zijn tranen van zachtmoedigheid. En van vriendelijkheid en geduld. En er is vrede waar hij is. En hij zegt, jongens, komen jullie maar bij mij. Wat Jezus tegen ons zegt, hè? Dat is de opname. Komen jullie maar bij mij. Ik heb voor jullie een speciale plaats bereid. In Egypte was dat het land Goshen. Dat is een heel bijzonder land. Want in dat land, daar konden ze ook met de schapen en zo. Goed, dat maakt niet uit. Voor ons is er ook een speciale plaats bereid. Komen jullie maar bij mij. En weet je wat ook zo mooi is? Hij zegt op een gegeven moment, dan stuurt hij dus wagens met geschenken naar zijn vader. Hij zegt, ga mijn vader halen. Dat is exact wat Jezus deed. Hij ging eerst met geschenken naar de vader. En de vader zegt, Jozef leeft nog. Hij zag die wagens met geschenken. En dat was voor die vader, die oude Jacob. Hij zegt, Jozef leeft nog. En God de vader zegt, mijn zoon leeft. Hij was gestorven. Ik dacht dat hij dood was. Maar hij leeft. Hij is opgestaan. Deze Nazireër, Jozef, is een prachtig beeld. Vind ik. Met de impact. En die impact mogen wij ook hebben. Op onze omgeving. Mogen we dromen, dromen? Ja hoor. Mag je fouten maken? Zeker. Maar je bent Nazireër. Je bent geënt op die edele olijf. Nee. Op de wijnstok.
De ware wijnstok.
De ware wijnstok. Jullie hadden er nog eentje te goed, weet je nog? Wisten jullie nog, hè? De omkranst. Kijk, daar heb je dus een plaatje van de... Nou ja, er zijn heel veel plaatjes van Simpson. Simpson, die spreekt tot de verbeelding, toch? Ja. En er zijn films over gemaakt. En het zijn altijd van die bodybuilders, hè, die er spelen.
Ja, was die niet, hoor.
Ik denk zelf dat Simpson een gewoon mannetje was. Net zoiets als ik. Niet zo knap, maar wel ongeveer qua bespiering. Want wat was namelijk het probleem? De kracht kwam niet uit zijn spierballen, maar kwam vanuit God. En dat is een heel ander verhaal. En daarom denk ik ook dat iedereen zo verbaasd was. Kijk, als Schwarzenegger ergens kwam vroeger, dan dacht je van, ja logisch, die slaat de hele zaak aan gort en er is niks aan te doen. Hè? Maar als er zo'n mannetje als ik op het scherm zou komen, denk je van, nou ja, dat kan geen kwaad. En dat was bij Simpson ook. Maar wat Simpson wel had, was lange haren. En hij wordt altijd zo afgebeeld, of met loshangend haar of wat dan ook. Maar ik dacht bij mezelf, dat is lastig. Ik weet niet hoe oud hij geworden is, hoe oud zou hij geworden zijn, ergens in de 30 of zo.
Nee, joh, veel later.
Hij is ouder geworden, ja, want hij heeft, ja, hoeveel jaar heeft hij?
Hij is nog 40 jaar.
Hij is 40 jaar, dan is hij zo'n beetje 60 geworden of zo.
Ja, zeker.
Nou ja, in ieder geval oud geworden. Dan denk ik van, ja, maar als je 60 jaar je haar laat groeien, dan is het langer nog dan daar op dat plaatje, toch? Maar wat doe je dan? En toen dacht ik ineens aan mijn grote vriend. Dit is Brandon Lake, een gospelzanger. Als je daar nog nooit iets van gehoord hebt, dan moet je naar YouTube gaan. En dan, hij kan baggerhard spelen. Hij kan verschrikkelijk in een heel klein combo spelen. En het is altijd
aanbidding.
Absolute aanbidding en absoluut gezalfd. Maar daarom heb ik dat plaatje niet laten zien. Ik laat dat plaatje zien voor zijn haar. Zie je dat hij heel lang haar heeft? Hangt op zijn schouders. Bij Simpson hing het natuurlijk, als hij het los had laten hangen ergens bij zijn achterste of zo, of nog verder. Of dat hij erover struikelt. Je zal toch verdikken met tegen een heel peloton Filistijnen moeten strijden en iedere keer je haar voor je ogen hebben? Juist. Precies. Precies. Kijk, dit is diezelfde Brandon Lake. En nu heeft hij zijn haar in een knotje bovenop. Ik moest een beetje denken aan die Sikhs, weet je wel, die Indiërs. Die hebben dan zo'n tulband eromheen. Dat noemen ze towels, hè, in Canada. Maar dit zijn mensen die ook altijd om religieuze redenen hun haar laten staan. En dan denken ze, ja, wat doen we met dit hele zootje? Dus in zo'n towel, in zo'n tulband. Hij doet het dan vaak op zijn knoop. En je ziet ook al bij de slaap heeft hij het altijd afgeschoren. Omdat hij eigenlijk zoveel haar heeft dat het is niet te hanteren. Omkranst. Dan denk ik dus van, wat doe je met dat haar? Simpson had vlechten, dat weten we. Dat staat letterlijk in de Bijbel, in het verhaal van Simpson staat er dat hij die Leila, of Delila, die schoor of die liet een manneke komen en die schoor de vlechten af van Simpson. En dat woord vlechten, dat kun je als lokken vertalen, als vlechten. Wat. Maar laten we zeggen dat hij vlechten had. En wat doe je met die vlechten? Die laat je niet tot aan je billen hangen, denk ik. Ik denk dat je daar een soort van kroontje van maakt. Was hij dus gekroond met zijn eigen haar. En dat kroontje was het bewijs van de heiligheid van God op zijn leven. En dat vind ik ook zo apart. Dat Simpson die heeft dus zo'n beetje alles fout gedaan wat je kunt bedenken. Hè? Als ze in die tijd een fatbike hadden gehad, dan had hij erop gereden. Ik bedoel, dat is Simpson. Begrijp je wat ik bedoel? Hij deed alles fout, die kerel. Maar hij had de zalving van God op zijn leven. Zelfs toen hij doodging, heeft hij meer Filistijnen verslagen dan alle mensen voor hem, inclusief hijzelf. Het is natuurlijk geen reclame voor doodgaan, maar het was impact. Hij had impact op zijn omgeving. En wees daar bewust van dat jij ook impact hebt op je. Je bent een Nazireër. Want je bent geheiligd. Waarom? Omdat Jezus dat zegt. En omdat Paulus dat zegt. We hebben het er net voorgelezen, Johannes 17, vers 19, 1 Korinthe 1, vers 2. Maar de Bijbel staat vol met teksten waarin wij heiligen genoemd worden. En denk je van, ja, dat is allemaal een leeg begrip, ik weet niet wat het betekent. Heel simpel. Apart gezet, afgezonderd, toegewijd. Dat is heilig. Dus wat ben je dan? Een Nazireër. Ja, massaal werd het geroepen. Impact op de omgeving. En toen moest ik denken, omkranst, aan een gedeelte uit de Bijbel. Geen vrucht van de wijnstok, geldt dat voor jou en voor mij? Je mag voor mij best een wijntje drinken, Frits, geen probleem. Maar de vrucht van de geest die wij voortbrengen is voor je omgeving. Het is voor jezelf ook handig. Want als je als chagrijn door het leven moet, is het niet leuk. Echt, ik heb er bewijs van. Geen dood aan. Je moet niks met de dood te maken willen hebben. Geen scheermest op je hoofd. Nee, wat je wel hebt, een kroon. En wat doe je met die kroon? Die leggen wij aan de voeten van Jezus. Vind je dat niet mooi?
Is de leeuw van Juda?
Nee, maar in... Oh, dat is niet goed. Ik moet deze hebben, denk ik. Nou, dan moet hij eventjes helemaal door. Maar die kroon, die leg je aan de voeten van Jezus. Wanneer? Dat zijn die 24 oudsten, weet je het nog? Nou, ga ik helemaal de fout in, hoor jongens. Maar dat geeft helemaal niks. Uiteindelijk komen we er. Ja, daar heb je de kroon aan de voeten van Jezus. Dat staat in Openbaringen. Was nagedacht, ik denk, hè, hoezo dan? Die kroon, dit is het. Dus de kroon van je toewijding, het zichtbaar zijn van je Nazireërschap. Leg je aan de voeten van Jezus. Hoe? Net zoals die Nazireërs op een gegeven ogenblik. Dan was hun Nazireërschap beëindigd. Wanneer is dat beëindigd? Op een afgesproken tijd. En wat doe je dan? Dan breng je offers. Nou, dat offer is gebracht door Jezus. Jezus is ons brandoffer. Hij is ons zondoffer. En hij is ons vredeoffer. Jezus is dat allemaal.
Ja.
En hij is het brood des levens. Je offert het brood. Je offerde geroosterd graan. Eind van je Nazireërschap. Je komt bij Jezus. Hij is jouw offer. Hij is het brood des levens. En jij mag je kroon afleggen. Jij mag als het ware je Nazireërschap, je haar afscheren. Je mag dat geven aan hem, aan zijn voeten leggen. En dan is je Nazireërschap beëindigd. Hoe vind je dat? Dus totdat wij naar de Heer Jezus gaan, zijn wij Nazireërs. Wat betekent dat? We hebben impact op onze omgeving. Waardoor? Door de vrucht van de geest. Amen.
Amen.